Luc De Laat, welkom terug in de Rodenbachstraat.
Dankjewel. Leuk om hier eens weer terug te zijn. Hè?
Hoe is het met jou?
Goed, dank je.
Ja?
Ja, een paar protheses meer dan vroeger, maar die horen erbij. Hè?
Ja. Is het lang geleden dat je hier nog geweest bent?
25 jaar.
Dat is al een poosje, hè?
Ja, inderdaad. De laatste dag voor mijn pensioen ben ik hier weggegaan en niet meer teruggekomen. Ja.
Welk gevoel komt er terug als je hier weer staat?
Blij terugzien en van de andere kant toch wel raar.
Ja?
Ja, er is heel weinig veranderd.
Heb je een fijne tijd beleefd?
Eigenlijk wel, ja. Ja, en als ik nu vergelijk met hoe er vandaag radio gemaakt wordt, dan is mijn eerste gedachte, dat zou ik niet kunnen.
Tijden veranderen, ook
ja,
de radio is
tuurlijk,
veranderd.
Ja, er is niks aan te doen. Hè?
Luc, we gaan in de geschiedenis graven. Hoe ja. is nu je geheugen?
Het werkt nog.
Ah wel. Zeer blij dat te horen. Kom, we gaan naar binnen. Goed.
Met deze podcast gaan we terug in de tijd, naar 1947, toen de eerste uitzending van Radio 2 Limburg door de huiskamer klonk.
Bij leven en bij welzijn.
Toen heette onze zender nog Gewestelijke Omroep Limburg. Sindsdien bouwden we een rijke radiogeschiedenis op. Presentator Daan Masset haalt in de oude studio's in de Rodenbachstraat in Hasselt anekdotes op. Samen met bekende stemmen uit het verleden, met de radio-iconen van weleer.
Bij leven en bij welzijn.
Luc De Laat viel jarenlang met De Deur in Huis. Een programma waarin hij artiesten en gewone mensen ontving die er hun eigen verhaal kwamen vertellen. Daarnaast jongleerde hij graag met woorden en taal waaruit Luc Raak ontsproot. Een avondprogramma met haiku's en gedichten.
In welk jaar ben je begonnen aan de BRT toen?
Ik ben ook begonnen bij het NIR.
Oh ja, de voorloper nog van de BRT.
Ja. En dat was in 1965.
Hoe ben je daar terechtgekomen?
Door een examen. Ik was onderwijzer en leraar. En iemand zei mij op een gegeven ogenblik, zeg, er is een examen op de BRT voor regisseur-omroeper. Is dat niks voor jou? En dus heb ik mij ingeschreven. En daar kwam ik als eerste uit. 15 april. Kon ik beginnen.
Had je toen enig idee, je deed mee aan dat examen, had je enig idee wat er precies op jouw pad zou kunnen komen?
Geen flauw idee. Radio, dat kende ik niet. Ik luisterde niet naar de radio, ik luisterde alleen naar platen.
Als je uit het onderwijs komt, was het iets helemaal anders?
Zeg dat wel, ja. Ik woonde in Dilbeek op dat ogenblik, in Brussel eigenlijk. En ik moest dus van Brussel met de trein, ik had geen ander vervoer, met de trein naar hier komen. En ik had afgesproken 15 april om 9 uur, Martelarenlaan in Hasselt. Dus ik nam een trein, die stopte hier in Hasselt in het station om 9:10. Dus ik kwam al te laat. Wat je dus in het onderwijs niet kunt. Ik heb toen een taxi genomen van het station naar de Martelarenlaan om toch niet nog later te moeten aankomen.
Ja.
En dan kwam ik in dat gebouw op de Martelarenlaan aan en daar zat geen hond, behalve de bode. Die was daar al. En ik heb daar een half uur dat gebouw eens bekeken, eens gezien wat is hier allemaal. En een half uur later kwam de eerste persoon, de eerste werknemer binnen. En dan, ja, zijpelde iedereen zo stilaan binnen. En ja, en dan moesten ze mij toch iets laten doen ook, hè. En wat kreeg ik op mijn boterham? 2 Poolse koren met Poolse namen. Nog nooit van Pool gehoord. Ja, en presenteer dat dan maar, hè. In de namiddag zei Paul Cabus, die toen de baas was van de regisseur Omroepers, die zei, heb je geen zin om met mij mee te gaan? Ik ga mijn nieuwe auto die ik pas gekocht heb uitproberen op de omloop van Zolder. Hij was mijn baas, weer rechtstreekse baas. Ik zei, ja, als er niks anders te doen is. Nee, nee. En hij haalde nog een technicus daarbij. de chef van de administratie met z'n vieren. En daar zijn we dus mee naar Zolder gereden. Dan hebben we daar op die omloopgrond gereden.
Dat klinkt als een legendarische eerste dag. Dat vergeet je natuurlijk nooit meer.
Dat vergeet je nooit, nee.
Wat deed je dan precies? Hoe zag die functie eruit? Wat moest je doen?
De regisseur-omroeper was eigenlijk de belangrijkste figuur in de radio-omroep. Die was verantwoordelijk voor de uitzending. Naast het aankondigen van programma's, van informatie, was die ook regisseur. Die moest dus de hele uitzending regisseren. In de gaten houden, start dit op tijd, stopt dat op tijd. Als dat te vroeg stopt, hebben we iets om dat op te vullen. Dat was de taak van de regisseur-omroeper.
Ja.
Bijvoorbeeld informatie over waterlopen in dit land. Weerberichten moesten gelezen worden. Dat was de taak van de omroeper.
Ja.
En daarnaast had je de taak van regisseur. Zorgen dat programma op tijd startte en op tijd stopte.
Je was al regisseur-omroeper, maar dan is er ook een moment gekomen dat je ook je eigen radioprogramma bent beginnen presenteren.
Ja, toen ik hier ben gekomen, had mijn collega, die had een programma. Ik dacht, oh, ik moet dat ook hebben.
En wat voor programma was het?
Het allereerste wat ik hier gedaan heb, heette Stop Hits. Het was een zomerprogramma dat liep in de maanden juli en augustus. En dan ging ik met een technicus, gingen wij de hort op naar de grensposten. Maar het waren voornamelijk Nederlanders die ons land doorgingen naar het zuiden met de caravan en de hele reutemeteut. En daar vroeg ik dus aan waar ze naartoe gingen, waar ze vandaan kwamen, hoe lang ze weg waren en of ze een bepaald liedje graag hoorden. En dat mochten ze dan ook kiezen. Dat was het eerste wat ik deed, ja.
Je hebt hier ontelbare keren door de gangen gelopen waarschijnlijk.
Dagelijks, hè. 36 keer per dag.
Je hebt het goed getimed.
Ja. Maar mijn lokaal, dat was langs hier, hè. Langs dat ellendige trapje.
Ik volg u, ga maar voorop. Luc, dit was het trapje dat je altijd moest nemen van jouw redactie naar de studio.
Naar de studio, naar de administratie, naar overal.
Ja.
En hier zat ik. Dit was mijn plaatsje.
Met je rug naar het raam.
Met de rug naar haar. Hier stonden twee van die metalen bureaukasten. En die zaten vol met platen. Mijn platen. Ik bedoel daarmee, we hadden dus ook een discotheek.
Ja.
Die was beneden. Daar werkte ik zeer weinig mee. Behalve wanneer ik echt een bepaalde plaat zocht die ik niet had. Die ging ik daar beneden zoeken.
Dus je had je eigen privé muziekcollectie.
Ja, ja. Dat is opgebouwd in al die jaren. Dat kwam omdat in die tijd kwamen de platenfirma's nog langs met hun nieuwe producten aanprijzen. Soms kwamen zelfs de zangers hun platen aanprijzen, dat gebeurde ook. Maar meestal waren dat mensen van de platenfirma. Die kwamen langs, die presenteerden nieuwe singles, nieuwe langspeelplaten. En die verzamelde ik hier.
Welke muziek hield je bij?
Het populaire. Ik heb altijd, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb altijd gezorgd en gezocht naar muziek die melodieus was, niet te raar. De populaire dingen zaten daarin, hè. Alle Vlaamse artiesten zaten daarin.
Je had in die tijd, verbeter mij als het niet klopt, maar je had in die tijd een soort van macht om te bepalen wat er populair zou gaan worden. Nu tegenwoordig, ik mag niet zelf muziek kiezen in mijn programma. Jij had wel de autonomie om te zeggen van, dit ga ik spelen en dit speel ik niet.
Ja, dat was inderdaad zo leuk. Ik was ook een van de enigen die zelf een draagbaar computertje, schrijfmachine, had. En ik kon dat op een cassetje, op een ding. Dat heette geen cassette, dat heette een floppy disk of zoiets. Zegt je dat nog
eens? Ja, ja, ja.
Ja, daar maakte ik dus mijn programma's op en ik bewaarde dat. kon dat vasthouden.
Wauw.
Ja, inderdaad.
Een van de eerste waarschijnlijk dan hier.
Ja, ik had dat toestel. Dat was een Canon. En dat had zo'n schermpje. En een klavier.
Wat doet het voor jou om hier nu nog eens terug te staan? Komen de herinneringen meteen terug?
Ja. Ja. Opnieuw beginnen, hè, nu. Terug programma's maken, ja.
Zou je het willen?
Ja, maar op mijn manier. En dat kan niet meer.
Vindt u dat jammer?
Eigenlijk wel, ja. Want ik ervaar een zekere slordigheid in de uitzendingen. Die wij niet hadden. En dat komt, denk ik, door het feit dat wij altijd een technicus hadden. Wij konden een aantal taken die jullie nu allemaal moeten uitvoeren, overlaten aan de technicus. Wij konden echt vertrouwen op die technicus, die startte de plaat als je teken deed. Dat lukte allemaal.
Zullen we de grote trap nemen, Luc?
Zoals je wil. Ik volg je.
Ik ken ondertussen ook een beetje mijn weg.
Ja. Zullen we?
Naar jou. Het heiligdom.
Het heiligdom.
Geen radiogebouw zonder radiostudio natuurlijk.
Nee. Hier zijn ontzettend veel mensen begonnen ook. Jan van Rompuy bijvoorbeeld. Die is hier begonnen. Die heeft hier een radioprogramma gehad. We hebben hier ook een man gehad die uit Nederland kwam. Die kwam hier Duitse programma's presenteren. Iemand die een mooie stem had. Die kon een programma komen presenteren.
Ja.
En meestal was dat dan, ik ken u, ik zal eens kijken of we niks voor u hebben. Hier zaten wij, hè. Hier stond onze tafel. En op een gegeven ogenblik presenteerde ik een nieuw radioprogramma, Mensen, Muzen en Muziek. En dat was een praatprogramma, waar ik gasten uitnodigde. En dan overliepen wij hun leven zo'n beetje. Ik noemde dat mijn salonstudio. Ik had daar een salontafel staan, twee zeteltjes. En ik had daar ook een lampje gezet, zo'n kamerlampje. En daar dronken wij 's avonds gedurende de uitzending een fles wijn leeg.
En daar zijn een aantal mensen op bezoek gekomen, onder andere André Rieu.
Ja, en die deed daar zeer enthousiast over, tot hij in de studio zat.
Oei.
Ja, dan klapte die dicht. Ik kreeg daar zeer moeilijk respons uit. Dat was sleuren en trekken gedurende een uur. Ik denk dat hij toen in de clinch lag met zijn vader. Dat is allemaal goed gekomen achteraf, denk ik. Want André Rieu is nu de man van het grote Strauss-orkest. Ik kijk er wel graag naar.
Jij niet alleen. Zijn er in heel de periode dat je radio hebt gemaakt artiesten die jou zijn bijgebleven?
Ja, de meest merkwaardige is eigenlijk een Amerikaan die dankzij de platenfirma die mij zijn langspeelplaat gaf. Die man die zei tegen mij, dat ga jij graag horen. En ik beluisterde dat achteraf. En van de 12 melodieën die er op die plaat stonden, vond ik geen slechte melodie, geen enkele strook waarvan ik dacht, dit kan niet. En ik begon die plaat overal te draaien. Als er ergens tijdens een uitzending een gat was van 3 minuten dat opgevuld moest worden, kwam die plaat. En zo heb ik in de Benelux John Denver bekendgemaakt. Zover dat ik de man van de platenfirma op een gegeven ogenblik aan de telefoon krijg. Zeg, wat heb jij met die John Denver? Ik zeg, ja, dit is goed. Dus ik draai die.
Met de deur in huis. Een programma van Luc de Laat.
Met de deur in huis, wat voor programma was het?
Eigenlijk toegespitst op de dames die thuis waren. Huismoeders. Met weetjes. met anekdotes. Na verloop van tijd kwam daar een tuinman in, die iedere week kwam zeggen wat wij in onze tuin moesten doen. Ik heb heel veel bijgeleerd over planten. Ik heb een mooie tuin ook.
Dankzij hem.
Dat liep door, het hele jaar door. 52 uitzendingen per jaar. Iedere woensdag van 10 tot 12. En in de zomermaanden gingen wij in de verschillende vakantieoorden rechtstreeks uitzenden. En daar zat 1000 man. En wie was onze hoofdvedette? Sandra Kim. Maar net zo goed Freddy Brek. Daar viel heel Vlaanderen voor.
1989, toen ben je gestart met Lukraak.
Klopt.
Dat zullen meer mensen zich nog herinneren waarschijnlijk.
2 mei 89 begonnen.
Lukraak. Luc de Laat tussen de muziek, gewoon Lukraak.
Waarover ging het programma?
Wel, ik had op een gegeven ogenblik het idee, schrijven de mensen nog? Schrijft men nog een brief? Stuurt men nog een brief naar elkaar? En ik dacht, om dat programma populair te maken, bind ik daar ook een wedstrijd aan vast. En ik liet de mensen limericks maken.
De koningin van Lombardije zat voor haar zoon een trui te breien. Het liep helemaal spaak als tijdens Lukraak de steken begonnen te glijden.
Zo is Lukraak eigenlijk uitgegroeid tot een programma met een vast luisteraarspubliek.
Het is een enorm succes geworden, hè?
Ja, mijn tweede uitzending van Lukraak heb ik gemaakt met een selectie uit 220 brieven die ik dus op 1 week tijd binnenkreeg.
En wat dacht je toen je de post zag binnenkomen?
Je valt achterover.
Een zeer doelgericht programma. Na 5 jaar is het dan gestopt door een reorganisatie. Ja. Was het een moeilijk moment voor jou om dat dan te moeten loslaten?
Het was moeilijker voor de luisteraar dan voor mij. Ja. Die waren hun uitlaatklep kwijt. De luisteraars kwamen met het idee, kunnen we dat radioprogramma niet ombouwen naar een tijdschrift? En met een zotte kop heb ik ja gezegd, niet wetend waar ik aan begon. En ik heb een tijdschrift gemaakt, De Lukraker.
En waarom heb je ja gezegd?
Omdat ik...
Dan lag het toch dicht aan je hart, het programma.
Natuurlijk, en ik had met die luisteraars ook een band opgebouwd. Na 1,5 jaar begonnen ze aan mijn hoofd te zagen van, zouden we eens geen programma met publiek kunnen maken? Dat we elkaar leren kennen. Want er kwamen altijd in dat programma dezelfde namen weer terug. En we willen elkaar leren kennen, kan dat niet? En dan heb ik dat inderdaad gedaan. En ik dacht, ik doe dat op een heel moeilijk moment. Dan komt er geen hond en dan hoef ik dat niet. Maar dat was buiten de waard gerekend. Ik plande mijn eerste publieke uitzending op 1 januari om 8 uur 's avonds.
Dus jouw publiek vraagt om allemaal samen te komen. En jij denkt, oh, liever niet. Dus ik organiseer het op een moment waar dat er wellicht niemand gaat komen.
Juist.
Maar het is anders gelopen.
Het is anders gelopen. Binnen de week waren de 100 zitjes verdwenen, vol. En die mensen zijn hier gekomen, die hebben dat radioprogramma live meegemaakt. Is dat dus een echte vriendenkring geworden. En dan gingen wij 1 keer per jaar een daguitstap maken. Gingen we iets bezoeken, een wandeling maken. Van alles hebben we gedaan. En dan liet ik dat ook organiseren door die luisteraars. En zo ging dat. En dan kwam er een periode dat we ook met vakantie gingen, een week. De bus was meteen vol, met 50 man, naar de Menuïr.
En dan te zeggen dat jij die allereerste samenkomst hebt proberen boycotten.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, maar... Het programma heeft 5 jaar gelopen, 89 gestart, zijn we 1994. die uitstappen, die vakanties, dat heeft nog lang doorgelopen.
25 jaar.
Dat is toch straf?
Heel straf.
Heb je er ook echte vrienden aan overgehouden of beperkt het zich echt tot een activiteit van het radioprogramma?
Nee, ik heb daar vrienden inderdaad bij overgehouden. Er is een koppel waar ik ieder jaar naartoe ga en die komen ook ieder jaar een keer bij ons thuis. De anderen, die kennen we nog, daar wordt mee gebeld, daar wordt nog af en toe naar geschreven.
Geschiedenis leeft verder.
Ja, en Luc Raak is dus ook echt het enige programma waar al die radioprogramma's op cd zijn opgenomen, verzameld. Hop.
Waardevolle collectie.
Ik heb die thuis liggen, ja.
Zet je dat soms nog eens op?
Ik niet, nee, maar zij wel.
Luc, het laatste programma dat je hebt gemaakt voordat je met pensioen ging, De Tijdmachine. Als ik even kijk naar wat voor programma het was, het doet mij een beetje denken aan wat we bij Radio 2 hebben gehad, De Rotonde. Praten met een gast over zijn leven, levensloop, en daar muziek aan koppelen.
Dat klopt. Niet alleen muziek aan koppelen, maar ook krantenberichten. Uit die periodes van het leven van de persoon. Ik presenteerde dat samen met Katrien van Doorde.
Ah ja, die kennen we. Tijdmachine was het laatste programma dat je presenteerde. Was dat een moeilijk moment voor jou, het besef dat het gedaan was?
Nee, eigenlijk niet. De aandacht gaat naar jongeren, wellicht terecht.
Zou je graag nog eens radio maken?
Zoals het nu gebeurt, dat kan ik niet.
Nee.
Nee. En het doen op mijn manier van vroeger, zal ook niet meer kunnen. Tenzij er nog ergens een technicus gevonden wordt die mee komt helpen.
Wil je nog één keer afscheid nemen zoals je dat toen deed?
Dames en heren, dit is het einde van onze uitzendingen. Dit waren de uitzendingen van de Belgische Radio en Televisie. Tweede programma, de Gewestelijke Omroep Limburg. Goedenacht.
Luc De Laat, dankjewel. Om terug te komen naar de Rodenbachstraat en om terug te blikken op die mooie radiogeschiedenis.
Heel graag gedaan. Dankjewel, Daan.